Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het eerste en het 9e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven en och of wij uw geboon volbrachten. De 10 geboden, het eerste en het laatste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het 7e hoofdstuk. Wij herzeggen u Romeinen 7, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 93 en daarvan het 4e vers: Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Romeinen 7. Weet gij dit, broeders, want ik sprak tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over een mens, over de mens zo lange tijd als zij leeft? Want de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij gemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zo openbaar worden zonder te zijn, werkende mij door het goede den dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Maar ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien dan ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 44 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag 114, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Antwoord, nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze nieuwe gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag 115, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord eerstelijk op dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. De gemeente schrijft als thema onder zondag 44 Gods heilige wet. Letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op het laatste gebod daarin. In de tweede plaats letten we op de gebrekkige gehoorzaamheid daaraan. En in de derde plaats letten we op de scherpe prediking daarvan. Dus Gods heilige wet, onze eerste gedachte, het laatste gebod daarin. We zijn toegekomen aan het tiende gebod. Het laatste gebod van Gods heilige wet, dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, de gebrekkige gehoorzaamheid daaraan. Want nu we aan het einde van de wet gekomen zijn, is ook de vraag belangrijk, kunnen we dat? Nee, dat hadden we al gezien, dat we dat niet kunnen. Dat hadden we al gezien in zondag 2, 3 en 4. Maar nu is de vraag, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn dat? We hebben het nu ook gehad over het stuk van de verlossing. En degenen die verlost zijn, kunnen die dat dan? Dat is de vraag vanmiddag. En dan blijkt al uit het thema, nee, de gebrekkige gehoorzaamheid daaraan. En onze derde gedachte, de scherpe prediking. Want ja, als er dan helemaal niemand is in de kerk die de geboden van de Heere houden kan, wat heeft het dan nog voor zin dat de dominee daarover preekt? Wat is het doel daarvan? Wel, het heeft drieërlei doel, zullen we zien, waarom de Heere zijn wet toch laat prediken. Wat eist van ons het tiende gebod? Letten we eerst op de letterlijke tekst daarvan. Gij zult niet begeren. Uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naaste vrouw. Gij zult niet begeren zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Voeg dat eigenlijk nog wel iets toe, want het lijkt een herhaling te zijn, jongens en meisjes, van alles wat we al gehad hebben. Want over de vrouw van de naaste hebben we het al gehad. Dat was het zevende gebod. En over het bezit van de naaste hebben wij het al gehad. Dat was het achtste gebod. Gij zult niet stelen. En nu lijkt het wel alsof het tiende gebod gewoon een herhaling is van al de dingen die we al gehoord hebben. Gaat het hier wel om een nieuwe zonde. Ja, het gaat in zondag 10 ook over een zonde. Over een aparte zonde waar een apart gebod voor nodig is. En wat is dan die zonde waar het over gaat in het 10e gebod? Dat is de begeerlijkheid. Of ik moet er eigenlijk iets bij zeggen, dat is de kwade begeerlijkheid. Want niet iedere begeerlijkheid is kwaad. Sterker nog, ik heb zojuist gebeden of de Heere ons begeerlijkheid wil geven. En als dat zonde zou zijn, dan had ik daar nooit om mogen vragen. Dus in dit 10e gebod, het heeft ook weer 2 kanten, daarin wordt de kwade begeerlijkheid, die wordt verboden. En de goede begeerlijkheid, die wordt juist geboden. En wat is dan een voorbeeld van goede begeerlijkheid? Stel je voor dat je thuis komt uit school, jongens en meisjes, en je hebt trek. En je moeder is net het eten aan het klaarmaken en het ruikt zo lekker. Dan begeer je naar het moment dat je moeder zegt, we gaan eten. Mag dat? Dat is begeren. Of is dat een kwade begeerte? Nee, dat is geen kwade begeerte, dat mag. Dat is een goede begeerlijkheid. De begeerte naar spijs, naar drank, naar warmte, naar liefde. En zo zou ik heel veel dingen op kunnen noemen. Dat is niet verkeerd. Dat zijn goede begeerten. En zoals er in het natuurlijke leven goede begeerten zijn, zo zijn er ook in het geestelijke leven goede begeerten. In de preek van Nicodemus heb ik gezegd, hij kwam helaas niet met een heilbegerig hart. Hij kwam niet als Bartimeus, was het maar waar. Maar hij kwam alleen maar vertellen wat hij al wist. En hoe zijn wij vanmiddag naar de kerk gekomen? Is dat met een heilbegerig hart? Was dat zo met de kerstdagen? Was het zo vanmorgen? Is het zo vanmiddag? Dat is niet verkeerd. Die begeerte van de dichter van Psalm 42, het hijgend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Dat is een goede begeerte. Of wat we straks aan het einde van de dienst gaan zingen, Psalm 27, vers 2. Dat is een goede begeerte. 1 ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Gemeente, laten we daar maar om vragen of de Heere ons hart wil vervullen met goede begeerte. Dat wordt juist geboden. Maar wat verboden wordt, dat zijn de zondige begeerten. En dan is het ook wel te begrijpen dat de vorige geboden terugkomen. Dat de vrouw van de naaste terugkomt. En dat het bezit van de naaste, zijn huis en zijn os en zijn ezel, dat het terugkomt. Want als wij begeren wat van de ander is, dan is dat een kwade begeert. Wij mogen niet begeren wat van die ander is, wat God aan die ander gegeven heeft. Als God die vrouw aan de ander gegeven heeft, mogen we die vrouw niet begeren. Als God dat huis aan die ander gegeven heeft, mogen we dat huis niet begeren. Dat zijn zondige begeerten. En toch springen die begeerten zo gauw op in ons hart. Daarom worden er in dat 10e gebod gewoon heel concrete voorbeelden genoemd. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Gij zult niet begeren uw naaste dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Dat verbiedt de Heere. Een zondige begeerte is een begeerte als je hart uitgaat naar dingen die de Heer verboden heeft in zijn wet. Dat mag niet, daar mag je niet om vragen en daar mag je niet naar verlangen. En een zondige begeerte is als wij iets goeds begeren, maar met een verkeerde bedoeling. Als ik bijvoorbeeld een baan begeer om er belangrijk mee te worden, als het om mijzelf gaat, dan is het eigenlijk een kwade begeerte. Hoewel je natuurlijk wel naar een baan mag verlangen, maar het mag niet gaan om eigen roem. Het mag niet gaan om eigen eer. Gij zult niet begeren. En dan in het antwoord gaan de opstellers van de catechismus gelijk naar de diepte. Naar het hart. Dus niet eens dat je het vertelt tegen iemand, ik zou dit zo graag willen of ik zou dat zo graag willen. Maar ze gaan naar het hart. Ook al heb je er nooit met iemand over gesproken. Dan nog is die kwade begeerte voor God al zonde. Het gaat hier, zoals we dat met een moeilijk woord wel eens noemen, over de geestelijkheid van de wet. Wat is de geestelijkheid van de wet? Dat niet alleen de verkeerde daden door de Heere beoordeeld worden, maar het gaat veel dieper, dat de Heere het hart beoordeelt. Hoe is het in ons hart? Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Paulus zegt, dat had ik nooit geweten. Nee, hij dacht dat hij het heel goed gedaan had als fariseer. Hij deed goed zijn best, maar ja, hij dacht natuurlijk wel eens verkeerde dingen. En hij wist nooit dat het zonde was. Totdat, jongens en meisjes, de Heere dat liet zien. Tot de wet hem als een spiegel werd voorgehouden. Daarom hebben we ook Romeinen 7 gelezen. Daar zegt Paulus het zelf. Hij zegt, ik had de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Als de wet niet zei, gij zult niet begeren. En in de Romeinse kerk zegt men, ja, zolang je het niet doet, dan is het geen zonde. Maar wij zeggen, ja, ook al doe je het niet, ook al denk je het alleen maar, ook al gaat je hart er alleen maar naar uit, dan is het al zonde. Dit gebod gaat over de wortel van de zonde. En Jacobus zegt dat de wortel van de zonde is de begeerlijkheid. De begeerlijkheid, zou je kunnen zeggen, is de baarmoeder van de zonde. De begeerlijkheid brengt de zonde voort. Ja, je ziet het bij de eerste zonde van Adam en Eva in het paradijs. Waar is het nou eigenlijk begonnen? Nou, toen Eva haar hand uitstak. Nee, er is heel veel aan vooraf gegaan. Ze zag dat die boom begeerlijk was. Dat die vrucht begeerlijk was. Dat was het eerste. En toen heeft ze haar hand uitgestoken. En toen heeft ze genomen. En toen heeft ze haar man gegeven. Maar het begon niet in haar hand. Nee, het begon in haar hart. Met de kwade begeerlijkheid van haar hart. En daar zit het probleem. Wij hebben allemaal van nature een zondig hart. En de zonde vindt aansluiting bij ons hart. En daar zit het grote probleem. Je komt er niet zomaar door goed je best te doen. Maar het hart moet vernieuwd worden. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Maar we zullen straks zien, ook al is iemand wederom geboren, dan is nog die oude mens niet geheel verdwenen. En daarom hebben zelfs Gods kinderen nog zoveel last van die kwade begeerlijkheid. Gij zult niet begeren. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Ja, maar ja, dat heeft iedereen wel eens. Toch? Dat er zomaar iets in je gedachten komt, dat er zomaar een begeerte naar boven komt. Ja, dat heeft ook iedereen. Maar dat is wel zonde. Zo diep gaat dit gebod. Nimmer meer mag dat gebeuren. Ja, als dat nimmer meer gebeurt, dan zijn we hier op deze aarde niet meer. Want er is bij niemand dat je nimmer meer een verkeerde begeerte hebt. Dan ben je heilig. En niemand is heilig. Er zijn wel mensen die gedacht hebben dat je zo ver kon gaan dat je uiteindelijk perfect was. En dat je de staat van de hemel op de aarde kon bereiken. De perfectionisten. Maar wij wijzen die leer van het perfectionisme af. In zondag 44. Niemand zal tot de volmaaktheid op deze aarde komen. Maar God eist het wel. God wil het wel. Gij zult niet begeren. Maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonde. Moet eens kijken hoe absoluut dat daar staat. Er staat er niet zomaar een beetje van ja, doe je best daarvoor. Maar ten alle tijden. Dag en nacht, vroeg en laat, in de vakantie en op school. Te alle tijden en van ganser harte. Dus niet alleen ja, dat je het goed bedoelt, maar met je hele hart. Van ganser harte, van ganse gemoede en met alle krachten. Aller zonde. Dus niet één zonde uitgesloten. Aller zonde van ganser harte vijand zijn. Het moeten je vijanden zijn en tegen je vijanden vecht je. En zeker als het gaat over doodsvijanden. Als je doodsvijanden niet bevecht, dan kost het je leven. Je moet daartegen vechten, je moet daartegen strijden. Wie? Ja, mensen die verkeerde gevoelens hebben. Nee, iedereen. Iedereen heeft verkeerde gevoelens. Iedereen heeft een zondig hart. Iedereen heeft kwade begeerten. Ook als je netjes getrouwd bent. Ook als je een keurige baan hebt. Ook als je een goede student bent. Ook als je heel serieus bent. Ja. Ook als je een kind van God bent. Ja. Iedereen heeft te strijden en moet strijden te alle tijden van ganser harte tegen alle zonden. En ja, dan kun je niet schipperen. Dat willen wij zo graag. Wij zeggen vaak, ja, dan wordt die tekst ook wel eens misbruikt. Wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Met andere woorden, ja, je moet het ook niet al te strak nemen, maar dat betekent die tekst helemaal niet. Ik heb er wel eens eerder over gepreekt. Dat betekent die tekst helemaal niet. Je kunt nooit te rechtvaardig zijn. Nee. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Die is zo resoluut als het hierover gaat. Hij zegt, indien uw rechteroog u ergert, trekt het uit en werpt het van u. En indien uw hand u ergert, houd hem af. Natuurlijk bedoelt de Heer Jezus dat niet letterlijk, maar hij laat zien hoe die strijd tegen de zonde zou moeten zijn. We moeten het niet op een akkoordje gooien met, want het is beter om één hand te hebben en het Koninkrijk Gods te beërven. Het is beter om één oog te hebben en het Koninkrijk Gods te beërven dan je beide ogen, je beide handen, je beide benen. En daarmee de zonden te dienen. En daarom als de Heere iets zendt in ons leven van een kruis, dan zou dat ook wel een roepstem mogen zijn. Er wordt ook vaak gezegd, heilige de Heere deze roepstem aan ons hart. Dan ben je er goed mee als dat mag gebeuren. En anders dan zouden we met die ene hand die we nog hebben ook nog zonde doen. En we zouden met dat ene oog wat we hebben ook nog zonde doen. Te aller tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn. Die strijd die kennen al Gods kinderen. En de vraag aan jou en de vraag aan u, is dat nou ook een strijd in uw leven? Dus ja, dat heb ik vroeger wel eens een weekje gehad, maar dat is overgegaan. Dat is niet best. Nee, dat is niet best, want in het leven van Gods kinderen blijft dat, die strijd. Het gaat nooit over. Ja, het kan de ene keer wel eens sterker zijn dan de andere keer, dat is waar. Helaas wel. Maar die strijd gaat nooit over. En in het begin is het zo vurig. Daar kunnen Gods kinderen vaak naar terug verlangen. Vroeger werd vaak gezegd, in het begin kon ik nog niet over een strootje heen stappen. En later, ach, dan leven Gods kinderen soms ook weer zo los. En dat is niet tot Gods eer. Daarom moet die wet scherpelijk gepredikt worden. Aller zonde vijand. Dus dat is de strijd aan de ene kant. En aan de andere kant een goede begeerte. Lust tot alle gerechtigheid. Lust. Dat wil zeggen, je moet er trek in hebben. Waar moet je trek in hebben? In de gerechtigheid. Gaat daar je hart naar uit. Gij zult lief hebben, heeft de Heere gezegd. De Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Je mag begeren. Zeg niet dat je in de kerk niks mag. Je mag heel veel. Je mag naar al het goede verlangen. Je mag naar al het goede begeren. Ja, ik hoop dat dat bij ons allemaal zo mag zijn. Je mag naar een nieuw hart verlangen. Natuurlijk. Ik hoop dat je er zo naar verlangt dat je er niet meer zonder kunt. En dat dat voortdurend je gebed is. Je mag naar de Heere Jezus Christus verlangen, natuurlijk. Ik hoop dat je zo daarna verlangt dat je geen rust meer vindt tot je hem kent. Dat zijn goede begeerten. En vraag of de Heere die goede begeerte in je hart wil werken. De goede begeerte naar de wet van God. En daar zit het probleem. Kijk, als wij geen liefde hebben tot de Heere, dan is die wet van de Heere, dat is een nare last. Dan zeg je, mag ook niks. Maar als je liefde krijgt tot de Heere, dan is die wet niet een zware last, maar dan is die wet juist een lust. Vroeger werd vaak gezegd, als de Heere in je leven komt, dan wordt wat een lust was, dat wordt een last. En wat een last was, dat wordt een lust. Dan ga je die last vrijwillig op je nemen, want dan is het een lichte last. De Heer Jezus heeft het gezegd, neem mijn juk op u. Want mijn last is licht, is niet zwaar. Als er liefde is, dan is het niet zwaar. Als het om jezelf gaat, als het om jouw begeerten gaat of om onze begeerten, ja, dan is het wel zwaar. Dan is het niet vol te houden. Dan is eigenlijk alles te veel. Dus het gaat in dit gebod over de wortel. Het gaat over ons hart. Dat moet zuiver zijn. En daarom dat hart moet vernieuwd worden. Wedergeboorte in de brede betekenis van het woord is de vernieuwing van je hele hart en van je hele leven. Dat duurt niet een ogenblik. Die wedergeboorte die duurt je hele leven. Onze tweede gedachte, de gebrekkige gehoorzaamheid daaraan. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Ik heb het al gezegd, ja, de onbekeerde mensen die kunnen het natuurlijk niet. Nee, dat is te begrijpen. Tenzij iemand wederom geboren worden, hebben we al gehoord in het stuk van de ellende. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. tenzij iemand wederom geboren wordt. Dus ja, de onbekeerden, die kunnen het niet. Dat is duidelijk. Maar de bekeerde mensen, die hebben een nieuw hart. Die zullen het toch wel moeten kunnen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Ik heb het al gezegd, de perfectionisten zeggen ja, dat kan. Als je goed je best doet, dan kan dat. Maar onze catechismus zegt wat anders. Onze catechismus zegt nee. Nee, zij. Degenen die tot God bekeerd zijn, die kunnen het ook niet. Ja, sommigen van degenen die tot God bekeerd zijn, die zullen het wel. Nee, zelfs de allerheiligste, we zouden zeggen de allerbeste, die kunnen het nog niet. En als die het niet kunnen, ja, dan kunnen de anderen het zeker niet. De allerheiligste. Er is dus wel verschil tussen Gods kinderen. Ja, jongens en meisjes, denk aan de geschiedenis van Abraham. Er is verschil tussen Abraham en Lot. Wie was nou heiliger? Wie leefde nou dichter bij de Heere? Lot of Abraham? Nou, dat is niet moeilijk. Dat was natuurlijk Abraham. Ja, maar Lot was niet zo best. Dat was wel een kind van God. Ja, dat weten we, omdat Petrus dat zegt. Maar als Petrus het niet had gezegd, als je naar het leven van Lot kijkt, dan zeg je nou, zo heilig was hij niet. Abraham. Ja, Abraham, dat hebben we gehoord. Die leefde dicht bij de Heere. Was een van de allerheiligste. En die heeft zonder zon. Nee. We hebben het pas nog gehoord in de Bijbellezing. Voor de tweede keer liegt hij dat zijn vrouw zijn zuster is. Voor de tweede keer valt hij in dezelfde zonde. En dat is nou de allerheiligste. Dan nemen we een ander. Dan denk ik aan Paulus. Paulus die zo krachtig tot God bekeerd is. Die kan het vast wel. Nou, hij zegt zelf van niet. Hij zegt het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods. Oh, dan denk ik aan Jesaja. Jesaja, dat was een profeet die zo dicht bij de Heere leefde. Die kan het vast wel. Nou, die zegt zelf, wee mij, ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Oh, maar Petrus, die had zo'n vurige liefde tot de Heere. Ja, maar diezelfde Petrus zei, Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Als ik nou terugdenk aan de preek van vanmorgen, gemeente. Abraham is de wereld. De wereld. De wereld in zijn hart. Petrus is de wereld, Paulus is de wereld, Jesaja is de wereld. En al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zij moesten het van de Heere Jezus hebben, want zelf konden ze het niet. En zo is het met Gods kinderen vandaag de dag ook. Zelfs de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn. Ja, het zal anders worden, dat is waar. Zolang als ze in dit leven zijn, dan blijven ze daarmee te kampen hebben. Dan blijft het een strijd. Maar het wordt anders. En dat zou de begeerte moeten zijn, kinderen des Heren. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat zou eigenlijk iedere dag de grootste begeerlijkheid moeten zijn om nooit meer te zondigen. Dat was zo toen de Heer in uw leven kwam, toen lag het zo teer. En u moet de wet na al die jaren nog steeds gepreekt worden, omdat dat uw begeerte moet blijven. zonder zonde te leven, heilig voor God te leven. Zelfs de allerheiligste hebben maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. De zonden van Gods kinderen, die zijn eerlijk opgeschreven in de Bijbel. En als je daar een lijstje van zou maken, gemeente, dan schrik je wat er allemaal staat. Van Gods kinderen, ja. Overspel toch niet, ja. David. Maar moord toch, ja, ook. David. Kind van God. En leugen, ja, ook Petrus. Die de Heer Jezus verloochende. Bedrog, ja, ook Abraham. En zo zou ik door kunnen gaan, gemeente. De allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, maar een klein beginsel. Ja, en dat is wel mooi. Kijk, er zijn woordjes die zou je kunnen veranderen soms, maar dit woordje, misschien zeggen jullie jongens en meisjes, waarom staat er nou niet begin? Ik vind beginsel, dat vind ik zo'n moeilijk woord. Waarom maken we daar nou niet gewoon van begin? Omdat beginsel wat anders is dan begin. En wat is dan het beginsel, wat is dan anders? Wel, bij een beginsel mag je toch denken aan een vernieuwing. Er is een koerswijziging gekomen. Er is een nieuwe wortel. Het nieuwe leven is aan het uitspruiten. Een beginseltje. Je ziet het al aan de bomen. Een beginsel van het nieuwe leven. Een beginsel, zelfs in deze koude dagen, zie je al het beginsel van het komende voorjaar. En dat zal uitspruiten. Dat zal tot heerlijkheid komen. En zo is het in het leven van Gods kinderen. Kijk, er is veel begin wat nooit uitspruit. Een begin wat weer stopt, een begin uit de mens bijvoorbeeld. Maar dit is een beginsel uit God dat straks na dit leven tot de volle bloei komt. Tot de volle vrucht zal komen. Een beginsel. Wat heel dit leven levend blijft, wat nooit stopt. Want het is die wortel, ja, ten diepste met de Heer Jezus. Waar zij in de wedergeboorte opgeplant zijn en uit wie zij leven. Een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Kijk, er is ook een ander gevaar. En dat is het tegenovergestelde van het perfectionisme en dat is het antinomianisme. En wat is het antinomianisme? Nou, het antinomianisme zegt, nomos is wet, anti betekent tegen. Het antinomianisme zegt, ach, die wet moet je aan de kant schuiven, die kunnen we toch niet houden. Hoeft ook niet, mensen, hoeft ook niet, want de Heer Jezus heeft aan alles voldaan. En laat ons de zonde doen, opdat de genade des te meerder worden. Nee, zegt onze catechismus, zo is het niet. Al Gods kinderen krijgen een nieuw leven. Al Gods kinderen hebben een nieuw beginsel. En dat beginsel dat is zo dat zij een ernstig voornemen hebben om niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. Dat is de wortel. De wortel in de wedergeboorte, met Christus verbonden. Dat is het nieuwe leven, dat is het nieuwe hart. Maar ja, je hebt niet alleen die nieuwe mens, je hebt ook die oude mens. Die oude mens die moet dood. En die wil niet dood. En dat is een strijd, die oude mens wil zondigen. Die nieuwe mens die wil heilig leven. En dat beginsel van de nieuwe mens, dat gaat het winnen. Dat gaat het winnen. Als dat er mag zijn, dat zal sterker zijn dan het onkruid van de oude mens. Dat zal tot de volle ontplooiing komen. En een kenmerk daarvan is dat Gods kinderen alle zonden vijand zijn. Niet zomaar één. Ik weet ook wel, dat is een les, want vaak begint het wel met één zonde. Maar meer en meer laat de Heere zien dat er veel meer zonden zijn en dat we al die zonden vijand moeten zijn. Petrus jaagt naar de volmaaktheid. Paulus jaagt naar de volmaaktheid. Dat is we hebben erbij stilgestaan in de nieuwjaarstoespraak met de vrijwilligers. Dat was heiligmaking. Dat is de begeerte van het nieuwe leven. Dat is de strijd van de ware christenen. Zij rusten niet tot de laatste zonde ten onder is gebracht. Waarom? Omdat ze God lief hebben. En de wet is een uitdrukking van Gods heilige wil. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Is dat in uw leven zo? Kent u die droefheid? Leidt dat tot bekering? Of de droefheid der wereld? Nou, die werkt ook iets uit. De droefheid der wereld werkt de dood. Wat aangrijpend, gemeente. God heeft ons goed geschapen. En dan moet ik constateren dat heel de gemeente van Nunspeet en al Gods kinderen, de hele kerkenraad en de dominee erbij, maar een hele gebrekkige gehoorzaamheid hebben aan Gods heilige wet. En wat zou dat ons moeten verdrieten? En ik hoop dat het ons mag verdrieten. Dat was nou de bedoeling van die preken over de 10 geboden. Want die laat de Heere niet voor niks spreken. Waarom laat hij dat doen? Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 39 en daarvan het 4e en het 5e vers. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt? Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aard begeerlijk schijnt. En niemand is verzekerd wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Psalm 39 vers 4 en 5.
Thank you.
Onze derde gedachte, de scherpe prediking daarvan. Waarom? Waarom laat God dan zijn wet al zo scherpelijk prediken? Als er toch niemand is in heel onze gemeente, als zelfs Gods kinderen die geboden toch niet houden kunnen, wat heeft dat dan voor zin? Om die wet te prediken en dan nog wel een keer scherpelijk ook. Ja, die wet is scherp. Die wet die wordt wel vergeleken bij een ploeg. Een ploeg waardoor de grond wordt opengescheurd. De wet wordt wel vergeleken bij een mes. Een mes waarmee de dokter ontleedt. En als dat mes snijdt in het vlees, dan doet dat pijn. Dus de wet is scherp. De eerlijke wetsprediking is ook een scherpe prediking. Ja, maar het gaat toch in de wet over de liefde? De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Ja, maar de liefde is ook scherp. Juist de liefde is scherp. De liefde verdraagt niet alles. Kijk, in de tijd waarin wij leven, dan hebben mensen een relatie. En ondertussen deelt zo iemand het bed nog met anderen. En dat noemt men dan de liefde. Maar dat heeft echt helemaal niks met liefde te maken. Want de liefde kan dat niet verdragen juist. De liefde eist de man of de vrouw voor zichzelf alleen op. De liefde is scherp. En de wetsprediking is inderdaad de prediking over de liefde. En dat is een hele scherpe prediking. De apostel der liefde, Johannes, is ook scherp. Waarom laat ons dan God scherpelijk al zo de 10 geboden prediken? Heeft dat dan wel zin, als toch niemand ze houden kan? We zouden heel veel kunnen zeggen, gemeente, over het voordeel van Gods wet, het voordeel van Gods geboden. Bijvoorbeeld ook in de samenleving. Het zou onleefbaar zijn als er geen wetten en geen regels zouden zijn. Het zou een chaos zijn. Je ziet dat in landen waar de drugsmaffia probeert om alle wetten en regels overboord te zetten. Het wordt een grote chaos, het wordt vreselijk gevaarlijk. De wetten houden het leefbaar. De wetten zorgen voor de veiligheid. Maar zo is het ook met Gods wetten. Die zijn heel nuttig voor ons volk en vaderland. Je ziet gebeuren als Gods wet wordt losgelaten. En Gods wet wordt losgelaten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Er is maar één goede weg voor Nederland. En dat is terug naar Gods geboden. Dan alleen zal het beter gaan. Want als zij niet spreken naar de wet, het zal geen dageraad hebben, zegt de profeet. Maar goed, het gaat nu niet over de algemene functie van de wet. Eigenlijk gaat het hier over de wet in het leven van Gods kinderen. En ik hoop dat het mag gaan over de functie van de wet in uw en in jouw leven. En dan blijven er eigenlijk 3 dingen over. In de eerste plaats, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. We hebben het gehoord in de preek over Nicodemus, als je niet wederom geboren bent, dan geloof je ook niet dat je veroordeeld bent. En je bent al veroordeeld. Maar je verstand is verduisterd, je ziet het niet, je leeft gewoon door. En hier gaat het over mensen die hun zondige aard hebben leren kennen. Er staat niet die hun zonde hebben leren kennen, maar hun zondige aard. Dat is die oude mens, dat is dat verdorven deel van ons hart. Dat is alles wat we van de oude Adam hebben overgehouden. En Gods kinderen die kennen dat. Maar die moeten dat hoe langer, hoe meer leren kennen. Het is dus niet zo dat de drie stukken een drie treinstationen zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ben je bij de verlossing voorbij, dan ben je bij de ellende voorbij. Nee, zo is het niet. De wet blijft de kenbron van ellende. Ook in het leven van Gods kinderen. Zij hebben en houden een vuile bron van wanbedrijven. En daar moeten ze aan ontdekt worden. En dan kom je soms achter dingen die je nooit geweten hebt. Dat ze in je hart zouden zijn. Dan kan het zijn dat een kind van God al jaren dat de Heer in zijn leven werkt. En dat hij dan toch nog dingen tegenkomt en zegt, ik wist niet dat ik zo slecht was. Ik wist niet dat ik dat zou durven of kunnen denken. Of misschien zelfs doen. Nou, daar is die wetsprediking voor nodig. Met de beeldspraak uit het visioen van Ezechiël. Graaf maar dieper, mensenkind. En ge zult groter gruwelen vinden dan deze. Ezechiël moest graven in de muur van Jeruzalem. En er kwam allerlei troep uit. Gruwelen. Maar zo is het ook in je hart. Groter gruwelen. Hoe meer ontdekking, hoe groter gruwelen je tegenkomt. En dat blijft nodig. De wet is een kenbron van onze ellende. En heeft de prediking van de 10 geboden dat nou ook uitgewerkt? Is het achteruit gegaan met u? Dan gaat het de goede kant op. Dan gaat het de goede kant op. Want het moet achteruit gaan. De ontdekking is nodig. Door de spiegel van Gods heilige wet. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Daar wijst ook het tweede op. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Waarom wordt de wet gepredikt? In de tweede plaats als een tuchtmeester tot Christus. Als de wet niet gepredikt wordt, komen de mensen niet bij Christus. Die wet die moet hen afbreken. Die moet hen van zichzelf afwerpen. Want het einde van de wet is Christus. Begeerig zijn naar Christus. Waarom? Twee dingen. Vergeving. Dat is rechtvaardigmaking. En gerechtigheid. Dat is het doen van de wet. Dat is heiligmaking. In twee opzichten hebben die wedergeboren mensen Christus nodig. In het stuk van de verlossing en in het stuk van de dankbaarheid. En daarom moet die wet gepredikt worden. Dat ze er buiten Christus niet uit kunnen houden. Geen dag, als het goed is, geen uur. Zo zou het moeten zijn. Maar hem in alle dingen van hun leven nodig zouden mogen hebben. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En het derde doel, misschien weet u het al, wat is het derde doel van de wetsprediking? Een regel der dankbaarheid. De vernieuwing, het beeld van God gelijkvormig te worden. Daarna ook dat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heilige Geestes, hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd te worden. Zo moet het worden. Zo moet het worden, zoals God het van ons eist in zijn wet. Dat moet ons voor ogen staan. Dat is de spiegel. En die wet die zwijgt niet eerder, totdat het helemaal in overeenstemming daarmee is. Er wordt wel eens het beeld gebruikt van de goudsmid en de zilversmid, die het goud en het zilver zuiveren, laten smelten, het schuim eraf scheppen en niet eerder stoppen tot ze hun eigen beeld als in een spiegel terugzien in dat goud en in dat zilver. Nou, zo doet de Heer ook in het leven van zijn kinderen. En daar heeft hij de wet voor nodig. Daar gebruikt hij de wet voor om te zuiveren, om te reinigen, om te oefenen. Want de Heer eist zijn beeld terug. totdat wij tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen geraken. Ja, dat is met het sterven. Het graf van de oude mens, dat ligt bij de hemelpoort. Dan gaat de nieuwe mens, die gaat de hemel binnen. En de oude mens, die blijft buiten. De oude mens sterft weg. De oude mens, daar blijft gelukkig niks van over. Dan krijgen Gods kinderen hun wens. Dan krijgen ze hun begeren. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Dan ligt er niks meer tussen. Dan is het verstand geheel heilig, dan geen verkeerde gedachte meer. Dan is de wil geheel vernieuwd, dan nooit meer een verkeerde lust. Dan zijn de hartstochten geheel geregeld, allemaal precies volgens Gods geboden. Dan is de wandel volmaakt zuiver, dan hoeft de wet nooit meer te beschuldigen. Zij krijgen hier de wet uit de handen van Christus. En zo leert de Heere hen leven tot Gods eer. Kijk, het mag niet stoppen bij het kennen van de Heere Jezus, maar het grote doel van Gods genade is opdat wij voor Hem zouden leven. Dat is de ondertitel van het grote werk van Petrus van Maastricht, om voor Hem te leven. Dat is het doel wat de Heere Jezus voor ogen heeft. Als er niks vernieuwt, als er niks verandert, als je gewoon dezelfde blijft, dan heeft die hele wedergeboorte geen enkele zin. Maar het is een vernieuwing. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En daar gebruikt de Heere zijn wet voor. Hoe staat het met het stuk van de dankbaarheid? Gods kind zegt nu, niet best dominee, niet best. Ik ben blij dat u dat zegt. Ja, ik ben niet blij dat het niet best is, maar ik ben wel blij dat u dat zegt. Want dat is een teken dat u zelf kennis hebt. Dus ja, maar hoe moet het nou dominee? Hoe moet dat nou met dat stuk van de dankbaarheid? En we zijn nog maar op de helft. Ja, wat is dan de tweede helft? Dat is het belangrijkste moet toch komen. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid moet toch komen. En wat is dan het voornaamste stuk? Het gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Amen.